Het is PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar in Veldhoven. Om te beginnen is er een grote uitbreiding in het ISS, Internationaal Ruimtestation, met het amateurstation. Want in maart is daar een nieuw systeem naartoe gestuurd met een Dragon ruimtevrachtschip van SpaceX. En dat is het IORS, het Interoperable Radio System, met wat nieuwe mogelijkheden voor het ARIS-station en het ISS. En dat is begin deze week, zo'n beetje, is dat geïnstalleerd en in gebruik genomen. Sinds 2 september werkt het. En dat biedt wat leuke nieuwe mogelijkheden, waaronder andere bij zit een FM-relais van 2 naar 70. En dat is ingeschakeld en dat werkt inmiddels. En daar kan iedereen zo gebruik van maken. Dus dat is een leuke uitbreiding. Dat is een transceiver die vervangt dus de Ericsson radio die al eigenlijk minstens 20 jaar oud is. En die werd ook wat zwak en moeilijk en zo. Nou, dan hebben ze er een nieuw systeem in zitten. Het gaat om een Kenwood D710GA. En die is speciaal gemodificeerd voor gebruik in het ISS. En ook is daar een speciale voeding bij gemaakt. Met meerdere spanningen en ook meerdere ingangsspanningen dus. Want die moet kunnen functioneren in alle delen van het ISS. Dus niet alleen het Amerikaans-Europese deel, maar ook in het Russische deel. En die hebben een andere boordspanning daar. Dus, maar goed, die voeding is universeel, die kan overal worden gebruikt. En, daarbij hebben ze ook allerlei verbindingskabels nog gemaakt. En gaat het leuk worden. Het FM-relais wat ingeschakeld is, heeft de uplink op 145.990. Dus 10 kHz van de bovenkant van de band. En die moet je dan bedienen met 67 Hz CTCSS-toon. En dan heb je een downlink op 437.800. Ook weer 800 vergelijkbaar met 145.800 downlink van het ISS. Nou, dus deze keer op 437.800. En die is dus sinds de ochtend van 2 september in gebruik. Lekker sterke downlink natuurlijk, met een groter transceiver, een groter vermogen. En nadeel is wel dat er meteen te veel mensen gebruik van gaan maken. En daar zitten natuurlijk ook weer een heleboel bij die veel te groot uplink vermogen gebruiken. En dus alles dichtdrukken en blokkeren en zo. Dus met zwakkere stations kom je er gewoon niet tussen op dit moment. Dus dan moet je even wachten tot het weer eens wat rustiger wordt over een tijdje. Dan zal het wel weer een beetje bruikbaar gaan worden. Want het is nou gewoon te druk, te veel. Nou, dat station dat kan dus voor van alles gebruikt worden. Ook zit daar APRS packet radio weer in. En ook een VCH1 slow scan TV systeem. Wat weer nieuwe mogelijkheden geeft met de SSTV te spelen. Dus dat moet allemaal wat degelijker en wat beter functioneren dan wat we tot nu toe gezien hebben. De laatste tijd begonnen steeds meer kuren te komen in de bestaande apparatuur, maar nou wordt het weer leuk. Een tweede systeem, IORS, dat wordt nu op dit moment getest en gecertificeerd om dan later ook weer gelanceerd te worden naar het ISS. En dat moet dan geïnstalleerd worden in het Russische deel, in de Russische service module. En daar zitten weer wat extra leuke mogelijkheden in. En dat gaat dan wat nog meer mogelijkheden bieden dus. Maar ook komt er nog een nieuwe generatie apparatuur die ook nog gemaakt gaat worden. De ontwikkeling loopt. En daar moeten ze dus ook weer 10 systemen van bouwen. Behalve het systeem wat gelanceerd wordt, moet er ook weer een backup zijn. Een systeem voor testen op de grond, een systeem voor het trainen van de astronauten enzovoorts. Dus uiteindelijk komt het dan op 10 systemen uit die allemaal identiek moeten zijn. En er eentje daarvan die gaat dan echt de ruimte in, want zo werkt dat. En die nieuwe generatie wordt nog leuker, dan krijg je ook een L-band uplink, oftewel 23 centimeter. En daar wordt ook een Raspberry Pi computer aangekoppeld. De Iris Pi heet die dan. En die maakt het dan mogelijk om allerlei dingen wat zelfstandiger te kunnen laten draaien. Er kan een hoop geautomatiseerd worden. En ook krijg je daar geavanceerde SSTV mogelijkheden in. Maar goed, dat gaat nog even duren. Het hele gebeuren is dus helemaal een vrijwilligersactiviteit, dat hele ARIS gebeuren. En ja, voor alle dingen zijn ze afhankelijk van donaties van sponsors en iedereen die daaraan bij wil dragen. Dus ze hopen dat er wat mensen nog wat gaan doneren, anders kunnen ze weinig doen. Goed, dus... Belangrijke nieuwe activiteit elke keer als het ISS overkomt. Helaas doet hij dat nu net midden in de nacht, maar binnenkort komt hij dus weer 's avonds voorbij. En dan kun je gebruik gaan maken van dat nieuwe systeem. Dan de FCC, zeg maar de Amerikaanse agentschap Telecom, die is van plan om de amateurs in de VS wat meer te laten gaan betalen voor machtigingen. Niet voor lopende machtigingen zozeer, maar vooral voor nieuwe aanvragen. Alle mogelijke nieuwe machtigingen moeten nou voortaan betaald worden met $50. Amateurs natuurlijk niet blij. Het plan is er, het is nog niet definitief en iedereen mag erop reageren op dit moment. Maar dus voor allerlei specifieke machtigingen en uitbreidingen en upgrades en noem maar op, moet je dus elke keer weer $50 betalen. En dat is een onderdeel van wijzigingen in het beleid, omdat ze steeds meer willen proberen de kosten eruit te halen. Want nu wordt er te veel gratis gedaan, vinden ze. Nou ja, Amerikaanse amateurs zijn er niet zo blij mee, denk ik, maar zo gaat dat dan. Verder is natuurlijk... de afgelopen week de grote lancering geweest waar we al maanden op zaten te wachten. Namelijk de Vega-lancering, de 16e van de ESA vanaf Kourou in Frans-Guyana. Dat is uiteindelijk gelukt op 3 september om 3:51 onze tijd in noordelijke richting, want het moest een polaire baan worden. En daarbij zijn 53 satellieten in een baan om de aarde gebracht. Dat was best even spannend, want de vorige Vega-lancering was mislukt. Dat was de eerste keer trouwens dat er een Vega-lancering niet goed ging. Maar deze keer hebben ze hem helemaal probleemloos kunnen lanceren. Alles helemaal volgens het boekje. Eigenlijk zijn het nog meer dan 53 satellieten, want eentje daarvan is een lanceerplatformpje voor kleinere satellieten. En daar zitten er 12 in en die moeten dus nog gelanceerd worden vanuit die ene satelliet. En dan worden het er uiteindelijk dus 65. En daar zitten dus een aantal satellieten bij, ook weer voor amateurs, althans op amateurfrequenties. Daar kom ik dadelijk nog wat uitgebreider op terug. Dan zijn wat satellieten in voorbereiding... voor een lancering vanuit India met weer een PSLV. Dat zijn 12 identieke, 8 identieke CubeSats, niet overdrijven, 8 identieke CubeSats uit Israël. En die maken deel uit van de Tevel-missie. En die moeten dus nog, als het goed is, in september, maar zeker dit najaar gelanceerd gaan worden. En die hebben allemaal een FM-relais aan boord. En daarnaast ook telemetrie, 9600 baud, BPSK, AX25. Alle 8 moeten dus, ja, omdat ze identiek zijn, gaan ze op dezelfde frequentie zitten. allemaal downlink met baken, telemetrie en FM, relaisstation downlink op 436-400 en de uplink 145-79. Dus dat belooft wat. Die zullen wel snel uit elkaar gaan driften, mogen we hopen. En dan wordt het nog een beetje bruikbaar, want 8 satellieten op dezelfde frequentie die hetzelfde doen, dat is misschien toch niet zo handig in eerste instantie. Maar goed. Verder zijn er weer allerlei awards gehaald door Amerikanen. Voor ons minder van belang, Ares-verbindingen. Er is er weer een geweest met Polen op de 1e september. En die is geslaagd. Er komt weer een nieuwe verbinding met Frankrijk op de 10e september. Maar ook die gaat weer, net als die Poolse verbinding, via een telebridge in Australië. Dus daar zullen we hier niks van horen. Dat gaat zo nou eenmaal. Verdere verbindingen zijn nog niet gepland. Een heleboel zijn uitgesteld of gecanceld vanwege COVID-19 natuurlijk. Ja, DX-verbindingen via de satellieten momenteel even wat minder, maar dat begint weer op gang te komen. Hamfests en zo, die zijn er ook even minder. Af en toe zijn er wel weer bijeenkomsten, maar dat gaat langzamerhand op gang komen. In Mexico is een bijzonder station actief. Van 1 september tot het eind van het jaar, tot en met 31 december. En dat is 4A50CRH. Vanwege een 50-jarige jubileum van een lokale amateurradioclub. En ja, dat is helaas dan buiten ons bereik, maar toch. Voor hun daar een hoop drukte. Ze zullen actief zijn op alle banden en dus ook op amateursatellieten. Ja. Verder. Een oude NASA-satelliet, OGO-1, die in september 1964 was gelanceerd in een hele hoge elliptische baan. Als onderdeel van een groepje van satellieten die allemaal metingen gingen verrichten aan het aardmagnetisch veld. Nou, die OGO-1 die is intussen zo laag gekomen dat het perigeum zo diep in de atmosfeer kwam dat hij snel af ging remmen. En die is dus afgelopen week daardoor naar beneden gekomen en verbrand in de atmosfeer. Dus ook satellieten in hoge elliptische banen die kunnen wel degelijk verdwijnen, zoals we zelf ook natuurlijk hebben kunnen zien met onze OSCAR-13. Er gebeurde precies hetzelfde mee. Verder, even kijken. Ja, er zijn zoveel verhalen natuurlijk over de Vega en zo. OSCAR-101, daar kun je een QSL-kaart voor krijgen. Dat weten veel mensen misschien niet, maar PO-101... Als je daar een rapport op stuurt naar de IWATA-club die daar verantwoordelijk voor is in de Filipijnen, dan krijg je netjes elektronisch een QSL-kaart terug van die groep. Even kijken. De OSCAR Satellite QSO Party die loopt nog steeds. En je kunt dus nog steeds de komende periode verbindingen maken tot 22 september op alle amateursatellieten. Ja, dan die Vega-lancering eens even verder bekijken. Daar zijn, oorspronkelijk was het idee dat er 3 satellieten zouden verschijnen op amateurfrequenties. Daar was Amicalsat, een Frans-Russische satelliet. UPM SAT 2 van de Polytechnische Universiteit van Madrid en TTU 100 van Tallinn Universiteit of zoiets. Nou, dat bleek wel aardig te kloppen, behalve dat dan die TTU 100 tot nu toe nog niks van zich heeft laten horen. die zou moeten zenden op 435, 450. Maar hij doet helemaal niks. Het leuke is wel dat hij ook een tweede zender heeft op 10 gigahertz, maar die zal nog niet operationeel zijn. 10465. Maar verder is het afwachten. Ze zijn aan het proberen dat ding aan de gang te krijgen. Wel is het gelukt met Amicalsat, die zich waarschijnlijk identificeert als RS-17S. Want zo staat hij in Rusland bekend. En die heeft ook een S-band downlink. Dus op 70 centimeter zit hij op 436.1 met AFSK. Dat is weer eens wat anders. Een FM-zender AFSK 1200 baud. En op S-band zit hij op 2415.3 met 1000 kilobits per seconde. Beetje vreemd. GFSK. Die satelliet die doet het verder prima. Hij zendt dus wel telemetrie en dat soort zaken. Dus dat lukt. UPM-SAT 2 die zit op 437.405 met de AFSK ook met 1200 baud. Heel breed signaal ook. Deze valt geloof ik wel mee. Maar die heb ik al weten te identificeren. Dat is 46277. En dus die kun je al gaan trekken. Nou was het gekke dat naast deze drie satellieten er nog een paar verschenen die niet verwacht waren. Eentje daarvan is TRI-SAT. En die satelliet is van Universiteit van Maribor in Slovenië. Maar de frequentiecoördinatie bij de IARU die was afgewezen, omdat die satelliet helemaal niks met amateurradio te maken heeft. Dus die zou eigenlijk niet mogen zenden op amateurfrequenties, maar hij doet het gewoon toch. Hij is gewoon op de frequentie gaan zitten die ze bedacht hadden. En dat is 435613, of misschien 6125 eigenlijk, maar daar ongeveer zit hij. 435613, en daar zit hij gewoon telemetrie te zenden. Zou helemaal niet mogen, maar dat doet hij toch. Zo gaat dat tegenwoordig. Nog gekker werd het toen er nog een totaal onbekende satelliet ook verscheen die in deze lancering meegenomen is. En we weten nog niet welke het is, maar die zit op 437515. En die zendt daar ook regelmatig telemetrie signalen. Dus we hebben nou ineens 5 satellieten erbij, hoewel dus die TTU-100 niks doet. Maar 2 daarvan, die hadden we helemaal niet verwacht. Die onbekende satelliet heb ik ook weten te identificeren trouwens. Dat blijkt te zijn 46273. Dus hoewel we niet weten welke het is, weten we wel welk catalogusnummer die heeft. Dus je kunt er wel gaan trekken. Nou, verder is het afwachten. Amicalsat is een leuke satelliet die allerlei wetenschappelijke dingen gaat doen ook. Maar die gaat dus vooral metingen doen aan ruimteweer en aurora en dat soort dingen. Die gaat die foto's van maken en zo. En alle data die hij produceert is dus ook beschikbaar voor amateurs. Allerlei hoge energetische deeltjes in de hoge atmosfeer waar die zit. Dat is allemaal beschikbaar en daar kun je dus ook zelf mee gaan spelen. Je kunt daar propagatiedingen uit afleiden en zo. Dat is het idee ervan. Natuurlijk zijn ze zeer geïnteresseerd in telemetrie en zo. Alles is bekend, software is beschikbaar. Er is niks geheimzinnigs aan die satelliet. Alles kun je vinden op internet. Over dingen van de magnetometer, een gyroscoop en noem maar op. En alles kun je decoderen, alles te vinden. Verder, ook het Russische deel trouwens is allemaal duidelijk. Nou, die UPM-SAT 2, die doet ook van allerlei leuke dingen. zo gauw niet op een rijtje wat hij precies, maar goed, het is allemaal ook beschikbaar in principe. Telemetriebeschrijving en alles is beschikbaar. Nou, TTU 100 is ook gecoördineerd, dat is allemaal keurig. En ja, afwachten of die gaat zenden, want anders heeft het weinig zin. Die satellieten dus die met die Vega gelanceerd zijn, die zijn in twee groepen gelanceerd. Zeven daarvan waren microsatellieten die in een baan op 515 kilometer ongeveer neergezet zijn. En de andere 46 die zitten in een iets hogere baan, 530 kilometer. En dat zijn zo'n beetje allemaal CubeSats. En daar moeten we dus nog een aantal van geïdentificeerd zien te krijgen. Want straks als die 12 kleinere satellieten ook weer gelanceerd zijn vanuit de Ion Satellite Carrier, een Duits project, dan wordt het extra druk. Die 12 CubeSats zijn trouwens van Planet Labs. Dus ja, we weten in principe precies welke satellieten er dus allemaal aan boord zijn. Daar kunnen nog verrassingen uitkomen dat er hier en daar toch nog eentje blijkt te zenden op amateurfrequenties, maar waarschijnlijk verder niet meer. En de rest kunnen we gaan volgen en hopelijk binnenkort identificeren. Het probleem is dat er nog alleen maar baanparameters beschikbaar zijn van de eerste 7 satellieten, die 7 microsats. En die andere 46 kleinere satellieten, die zijn ze nog uit aan het pluizen. Daar hebben we verder nog geen gegevens van. Dus dat is even afwachten. Dus iedereen begint al wel telemetrie te verzamelen, SatNOG's netwerk draait op volle toeren enzovoorts. Dus dat gaat allemaal door. Tot zover. Nou, amateursatellieten verder. Operationeel zoals gebruikelijk. Lilac-Sat 2 doet het af en toe. Falcon-Sat 3 ook. Oscar 7, normaal steeds mode B, blijft hij doen. Ja, Oscar 92, die wordt geprobeerd regelmatig naar mode LV te krijgen. Af en toe lukt het, maar meestal schiet hij toch weer naar mode UV. En er zijn toch steeds meer problemen met de batterij. Het lijkt een beetje aflopende zaak te zijn, want ook in mode UV gaat het vaak fout. Dan schiet hij weer in safe mode en zo. Oscar 27 te gebruiken met zijn bekende schemaatje. Oscar 29 af en toe. De Chinese satellieten A, de XW2A, B, C, D, en R, E en F. Ja, enkele daarvan doen het goed, andere die doen het met horten en stoten. Gaat niet helemaal lekker. RS-44 volledig operationeel. Cassie A en B doen het ook goed. Oscar 50 werkt prima. Oscar 73, ondanks het feit dat hij vol in de zon zit, nog steeds helemaal beschikbaar voor amateurs. Helemaal operationeel. Oscar 86 ook. 88 en 91 ook. Ja, nu dus de nieuwe Space Station FM repeater erbij. Volop operationeel. Oscar 101 doet het ook goed. Oscar 100 natuurlijk, de geostationaire satelliet, volledig operationeel. Hoewel daar steeds meer problemen ontstaan met piraten en zo. Maar ja, wat doe je er tegen? En het ISS, ja, de packet op 2 meter lijkt voorlopig even uitgeschakeld. Het is nu allemaal het FM-relais waar het om gaat. Goed, ander leuk actie. In China, daar zijn ze regelmatig natuurlijk bezig met lanceringen. Daar wil nog wel eens onduidelijk zijn wat daar precies gebeurt, welke lanceringen er komen en zo. Dat gaat behoorlijk geheimzinnig allemaal. En soms worden lanceringen pas op hele korte termijn aangekondigd. En dan moet je maar afwachten wat het precies gaat worden. Nou, heel extreem was het deze week. Er was een lancering die helemaal niet verwacht werd. En die plotseling ineens een halve dag van tevoren duidelijk werd. En daarbij werd een herbruikbaar experimenteel ruimtevaartuig gelanceerd. Ja, dat is wel erg vaag. Wat bedoelen ze met herbruikbaar? Is dat dan een capsule zoals Een Crew Dragon van SpaceX of zo? Of is het een ruimtevliegtuig? Nou, er waren al lange geruchten dat ze bezig waren met testen van een ruimtevliegtuig in China. En alles wees erop dat dit wel eens de eerste testvlucht daarvan zou kunnen gaan worden. Maar er werd verder niks bekendgemaakt in China. Er waren geen foto's, niks. Duidelijk alleen maar dat er een lancering zou komen. Wel interessant was dat die met de Lange Mars 2F gelanceerd werd. En dat is een beetje een bijzondere raket, want die wordt niet zo vaak gebruikt. En als ze hem gebruiken is het alleen maar voor lanceringen die heel erg betrouwbaar moeten verlopen. Zoals alle bemande lanceringen, hè, dus met de Shenzhou vluchten. En ook de ruimtestations, Chang'an 1 en 2, zijn met een Lange Mars 2F gelanceerd. Dus ja, blijkbaar was het toch een heel belangrijk ding wat er nu gelanceerd moest worden. Anders zouden ze die 2F niet gebruiken. Nou, dat is allemaal gelukt. Of het ruimtevaartuig, wat het ook is dus gelanceerd. Wanneer was het? Afgelopen, even kijken dat ik de juiste dingen pak. Hier zit die. Ja, dat was op 4 september 's morgens vanaf Jiuquan, ruimtevaartcentrum. En daar is hij dus plotseling gelanceerd in een baan zo 330, 340 kilometer zo'n beetje. Baanhelling 50 graden. Dat leek aanvankelijk nog spannend te worden, want hij zou misschien wel eens in dezelfde baan gelanceerd kunnen worden als de Amerikaanse mini space shuttle X-37B, die bezig is met zijn zesde vlucht, OTV-6. En het lijkt er dus op dat Chinese ding eigenlijk ook zoiets is. Het moet een soort ruimtevliegtuig zijn, is de conclusie. En het zou wel eens een kopie van de X-37B kunnen zijn. Nou, uiteindelijk bleek hij dus toch in een andere baan te zitten, 10 graden hoger inclinatie. Wel zat hij weer in een baan van een andere supergeheime spionagesatelliet van de Amerikanen, maar er ver vanaf. Dus wat gaat daar gebeuren? Nou, allemaal heel geheimzinnig. Hij kon dus wel mooi gevolgd worden, baanparameters snel bekend. En de Chinezen maakten ook bekend, ja, het is alleen maar voor vreedzame doeleinden natuurlijk. En alleen maar om allerlei technieken te testen. Een korte vlucht en daarna zal hij weer naar beneden gehaald worden en weer landen. Zonder weer erbij te vertellen of het nou een vliegtuig is of niet. Nou, die landing is intussen ook geweest. Afgelopen nacht eigenlijk geweest. Toen is hij alweer naar beneden gehaald en heeft hij een landing uitgevoerd op een oude vliegbasis of zoiets in een woestijn in het noorden van China. En er zijn al mensen foto's aan het analyseren en dan zien ze inderdaad stipjes op de landingsbaan van waarschijnlijk dus dat ruimtevliegtuig met allerlei auto's daaromheen en zo. Maar goed, dat is allemaal heel onduidelijk. Er zijn geen foto's verder, helemaal niks. Het enige is dat de Chinezen er bevestigen dat hij weer geland is en dat was het dan. Ja, beetje geheimzinnig. Bovendien heeft hij gisteravond laat, of eigenlijk onze tijd vanochtend vroeg, nog een object uitgezet in een hogere baan. Zo ook weer bij die 340 kilometer dus. Voordat hij dan de landing ging uitvoeren. Dus het lijkt erop dat hij toch ook nog even een satelliet uitgezet heeft. Dat zou kunnen tenminste. Maar welke dat dan is en wat de bedoeling daarvan is, allemaal niet bekend. Het is allemaal super geheim bij de Chinezen de laatste tijd met dit soort dingen. Maar spannend. Dus de Chinezen lijken nu een kopie van de X-37B te hebben die ze kunnen lanceren en weer kunnen laten landen. En daar worden de Amerikanen vast heel erg zenuwachtig van. Dat kan niet missen. Maar goed, het houdt ons weer even leuk bezig. Hè. Zo gaat dat. Ja, Verder een ander leuk grapje. Er zijn pas dus 3 missies richting Mars vertrokken. En die zitten dus al miljoenen kilometers van de aarde af. En ja, die kun je dus niet meer waarnemen met radar of optisch, zou je denken. Nou, toch is eind augustus nog een paar keer een object waargenomen door astronomen die op zoek zijn naar asteroïden in de buurt van de aarde. En die zagen dus inderdaad een object en ja, weer een asteroïde ontdekt en zo. Ze begonnen de baan te bepalen. En wat bleek, het was dus gewoon EMM, dus die Emiraten Mars Missie van de Verenigde Arabische Emiraten, die op weg is naar Mars. Op een afstand van 2,75 miljoen kilometer. En dat is dus toch nog gelukt om die met telescopen daarmee te vinden. En ze raakten dus in de war. En ze hebben meteen weer nummers aangemaakt voor ja, een nieuwe asteroïde. Maar later konden ze er weer intrekken. Want het was dus gewoon een ruimtevaartuig wat op weg is naar Mars. En ze denken dat ze nu ook die andere twee die er achteraan vliegen, dat ze die ook nog wel een keer kunnen zien. Opvallend dat dat zo goed kan nog op die afstand. Dat is nog nooit eerder, althans niet bewust, gedaan. Dus grappig dat dit allemaal mogelijk is. Goed, in Space Station gaat alles een gangetje. Heel veel werkzaamheden van de astronauten. Wetenschappelijk en onderhoudswerk. Lanceringen, ja, die hebben we natuurlijk vorige week nog gehad. Op zondagavond Falcon 9 met een radarsatelliet erin. Verder is de Electron-lancering eindelijk ook geslaagd op 31 augustus. Met daarin dus ook weer een radarsatelliet commercieel. Dan verder die Vega-lancering op de derde. Met ja, een hele zwerm satellieten die we dus nog voor het grootste gedeelte moeten identificeren binnenkort. Toen hebben we op de derde smiddags nog weer een lancering gehad van weer een Falcon 9, maar dan weer met 60 Starlink satellieten. Die zijn er dus ook weer bij. En dan op de vierde dan die Chinese lancering. Allemaal geheimzinnig. Nou, daar komen er dan weer een paar aan later. Als het goed is op de 7e september weer een Cygnus lancering. Nou, waarschijnlijk wordt dit later, denk ik nu. Staat nu op de 29e is gepland, dus ik denk niet dat die doorgaat. Maar goed, Chinese lancering, een Astra-raket die al een tijd op het punt stond gelanceerd te worden. Die gaat nou komen op de 11e september, 's morgens, onze tijd. En dat is dan vanaf Kodiak Island in Alaska. De eerste testlancering van de Rocket 3.1. Ja, dan moet er later nog een Soyuz-raket met een heleboel kleine satellieten komen. En nou ja, zo gaat het maar door. Dus voorlopig nog genoeg te doen wat dat betreft. En dan moeten er nog 2 Starlink-lanceringen komen in september als het allemaal mee zit. En dan nog wat nog ander spul wat minder van belang is. Bemande lanceringen voorlopig nog niet. Dat komt allemaal pas in oktober, dan wordt het nog heel druk daarmee. Dus dat zijn zo even de dingen van deze week.